De bomen voor de chocoladefabriek in Heergewaard, die zijn gegroeid van mijn tranen.
Welkom bij de podcast over vermogen. Een podcast over financieel, zakelijk en menselijk kapitaal. In deze aflevering is de gast Arthur Doontje. De tweede generatie van het bedrijf Dopla heeft het uitgebouwd tot een wereldwijde speler in chocoladedecoraties. In 2018, ruim 50 jaar na de oprichting, verkoopt Arthur het bedrijf voor de hoofdprijs aan een buitenlandse partij. Zijn levensverhaal heeft hij opgetekend in het boeiende boek Groot. Hoe zou jouw vrouw je in één woord omschrijven?
Ja. Een topvent.
Een topvent.
Nee, ze hebben eigenlijk een keer een mooie uitspraak gedaan, daar ben ik ook wel trots op. Ze zei, als je met een dontje meegaat, achter op de fiets, maak je het mooiste avontuur mee. Maar je verliest wel je familie en je vriendinnen, want het is natuurlijk wel een heel apart avontuur. En dat vond ik eigenlijk wel zo'n leuk compliment, want ja, we hebben samen wel veel opgebouwd.
Vertel eens Arthur, waarom heb jij het boek en je levensverhaal opgetekend?
Voor mijn kinderen staat nu alles op papier. Voor mijn kleinkinderen ook. Voor mijn achterkleinkinderen ook. Ze weten nou wie opa of overgrootvader was, dus dat is een punt. Maar eigenlijk wat mij het meeste heeft opgebracht is dat het verhaal op papier staat. Nou, een mooie afsluiter. En op naar het volgende avontuur. Het volgende avontuur is Festina Lente Schorrel BV, wat ik met mijn twee zoons in zit. En waar wij weer investeren in onroerend goed, aandelen, deelnames, een heel dynamisch bedrijfje. En ook heel anders voor mij, want ik ben niet de enige aanlouwer meer. Want de twee jongens doen actief mee. Met andere woorden, als ik een prachtige onderneming zie en de jongens zeggen, nou, wij zien het niet zitten, dan houdt het eigenlijk op, want dan wordt het niet verder mee onderhandeld. Dus dat is eigenlijk wel heel dynamisch en heel leuk. Ik vind het heel leuk om het mee te mogen maken.
En wie heeft dat zo bedacht? Want ik kan me voorstellen dat jij vroeger de grote baas was bij Dopla. En, ja. En nu zit je dus met jouw twee zonen erin.
Doordat Patrick Schaarsberg in oktober 2018 binnenkwam. En die begon over een family office. Nou, daar hebben we daar een heel plannetje voor bedacht. En samen met de jongens overlegd van, joh, wat vinden jullie ervan? En nou, toen hebben we dat stap voor stap, de statuten en alle dingen, hebben wij de boel opgezet en in gang gezet.
En nam jij nou jouw ondernemer Soris mee naar de etenstafel?
Nee, dat heeft zelfs wel beperkt gelaten. Omdat mijn ouders dat wel deden. Ja, die kwamen thuis met de debiteur en crediteur. Omdat mijn vader, Dontje en Blank, dus daar is de naam Dopla uit voortgekomen. En die mensen waren als bakkertje begonnen en later als groothandelaar. En die namen de debiteuren, de crediteuren mee, personeelsbeleid mee. En dat was het onderwerp wat bij ons aan tafel werd besproken. Wij hebben de keuze gemaakt van oké, ik wil wel de ondernemer uitharren. Maar ik wil niet samen met mevrouw in die zaak en de hele dag erover praten. En daar heb ik ook helemaal geen zin in. Dus dat heb ik dus achter me gelaten en daar werd bij ons niet over gesproken.
In wat voor soort gezin ben jij opgegroeid, Arthur?
Ja, een echt middenstandsgezin. Leuk. Ja, mijn moeder werkte keihard. Die was altijd aan de gang. Dus met de kinderen waren niet de makkelijkste kinderen. Mijn vader was niet de makkelijkste man. Dan had ze nog een bedrijf dat ze bij elkaar moest houden. En ja, daarom hebben ze drie letters gekregen in onze naam. Dus Dopla zei bla. Dus nou, dat is een... Mijn vader was een zeer goede strategische denker. Een man die wel wat problemen had met blaadjes aan de boom, blaadjes van de boom. Dus dat was best wel... en vrees hadden wij. Ja, alles hadden we thuis. Het was niks te kort. Het was echt hartstikke leuk. En mijn vader was een hele gaaf kerel. Behalve als hij dan in die periode zat. Dat was niet zo'n leuke man. Dan dronk hij een beetje veel en dan was het niet zo leuk. Maar de rest hebben we wel... Ja, dat is dan een heel apart gezin. Ja, wel vreselijk van gelachen. Ook veel ruzie gehad. Dus Jan en ik, mijn broer, dat is nou niet een feest dat we hem hebben ook kunnen schieten. Maar dat is ook een onderdeel van, wat ik vaak van zeg, van familiebedrijven. De een wel, de ander niet. En er zijn veel discussies over.
Waarin lijkt jij op jouw vader?
Nee, ik lijk op mijn moeder.
En waarin lijk je dan op haar?
Een werker, een gaande. Ik heb alleen van mijn vader wel geleerd om strategisch na te denken. Dus dat je ook een tijdje gaat zitten, niks doen en goed na gaat denken. Nou, dus dat is wel wat ik van hem geleerd heb. Ja. Maar ik lijk echt op mijn moeder. Ik ben echt een blank. Ik ben geen dontje.
Het moment dat jouw vader even helderheid van zaken gaf aan jou en jouw broer, wat de rol dan zou zijn van jou en je broer in het familiebedrijf. Kun je me dan nog even specifiek naar dat moment meenemen? Waar was dat dan? Was dat bij jullie thuis? Was dat op de zaal?
Ik was thuis aan de tafel. Mijn vader zat aan het hoofd. Mijn moeder zat rechts. Ik zat tegenover hem. Jan zat links van hem. En ook een vriendin van Jan was er. Heette Petra toen de tijd. En toen heeft mijn vader, die was vanwege de kanker, was hij invalide geworden. In een paar dagen tijd. En dus heeft hij op zijn armen gesteund. En toen heeft hij precies verteld hoe hij het zag, hoe de toekomst verder moest gaan met Dobla en zeker met moeders. En dat is totaal uitgevoerd op zijn wens. En dat heeft geresulteerd dat we 14 mei de overname hebben gedaan in 1988. En 3 juni 1988 was hij overleden.
Zo. Toch nog even terug. Hè? Je zat in gesprek met je vader. Was dat dan een monoloog? Of mocht je vragen stellen? Wat voor sfeer hing er, Arthur?
Ja, gespannen. Kijk, hij was 100% aanlouwen. Mm-hmm. Kijk, de man had ook kunnen zeggen, ja, zoek het maar uit. Ik ga dood een dag, toedeledoki. Ja. Maar hij had duidelijk een plan hoe hij het verder zag. Ja, dat had hij. Stap voor stap ging hij erheen. En de accounts had hij al geïnformeerd. En nou, dat was allemaal voor elkaar. Ja, en het was een transactie en klaar. Dat was zeer strak. Het was heel emotioneel om te zien hoe die man dat deed. Want ga maar een anderhalf uur op je armen leunen op de tafel. Ja, het zweet stond op zijn rug. En dat was het laatste heldere, sterke moment wat hij had. Daarna zag je hem echt als een kaarsje uitgaan.
Was het een opluchting voor hem, als het ware?
Ja. Ja.
Ja. En hoe eindigde dan dat emotionele gesprek?
Ja, mijn broer was teleurgesteld. Mijn moeder die toont minder emotie, dus die nam het ter kennisgeving aan. Ja, en ik ben aan het werk gegaan om alles wat hij gezegd had uit te voeren. Ik was uitvoerende kracht voor hem.
En zo goed beluisterd, Arthur, had je vader dus een soort opdracht gegeven aan jou?
Ja.
En hoe leidde die opdracht dan?
Continuïteit van Dobla en dat moeders goed achtergelaten werd.
En wat is dat dan, goed achterlaten?
Goed achterlaten dat ze gewoon kon blijven wonen waar ze woonde. Dat ze kon leven zoals ze wilde leven. En ook nog een autootje. Dat vonden ze wel erg belangrijk. We waren Mercedes mensen. Dus ze reken op auto. Dus ik gewoon opdracht van Art, ma mag gewoon niks tekort komen. En mijn moeder had ook een contract bij mij om niet ontslagen te kunnen worden.
Is het familiebedrijf een lust of een last?
Het is een lust dat je je ouders de basis hebben neergelegd. We hadden natuurlijk een regionale zaak. Van de Helden, Haarlem, Amsterdam zijn er 400 bakkers. 300 bakkers leverden wij. En dat heb ik verder uitgebouwd. En de chocolade hadden we in 85 begonnen. En ja, dat is dat was nationaal, toen werd het Benelux, toen werd het internationaal. Op een gegeven moment ben je over de hele wereld aan het exporteren. Nou, dat is natuurlijk fantastisch om dat allemaal mee te mogen maken. Dus de lust is dat je een basis hebt om te beginnen. De last is dat je de familie hebt en alle perikelen daaromheen. Ja, dat is, vind ik wel, ik heb dat nooit als leuk ervaren.
Hoe ging je dan daarmee om?
Ja, dat waren veel strijd. Kijk, toen mijn vader in 88 overleed en ik kreeg in 89 brand. En in 91 verkocht ik eigenlijk het hart van het bedrijf, de groothandel. Bakkerijgrondstoffen, 90% van de omzet, die verkocht ik. Nou, toen krijg je natuurlijk die hele familie over je heen van hij kan het niet. En ze maken alles op en een flapdrol. En, nou ja, dan ga je verder. Heb je 2 jaar moeilijk. Nou, dan hebben we samen met mijn vrouw dat helemaal opgebouwd. Nou, en dan, nu ben je de gevierde man, weet je wel, ja. Dat is inherent in een familiebedrijf.
Hoe definieer jij succes, Arthur?
Hoe sta je in het leven? Dat is één. Twee, kijk, wij zijn heel trots op dat we een weeshuis hebben kunnen helpen. Ik ben heel trots op dat ik Against Cancer heb kunnen helpen. We werken nu aan Barry Foundation, een kleine stichting hier in deze regio. Dat zijn voor mij de succesverhalen, zeker de patisserieschool, vond ik ook een heel interessant iets. Wat ik ook heel interessant vond, die boeren die we dan geholpen hebben, dat ze dan $135 per ton meer krijgen vanwege een certificaat. Nou, dat vind ik dan heel erg succes. En wat ik met mijn kinderen heb meegemaakt, de ene is kampioen in Nederland geworden met karting, beide. En Milan is Europees kampioen autorace geworden, dat is een stuk succes. Kijk, zakelijk succes is natuurlijk de overwinningen die je behaalt op je concurrenten. Hè. Toen wij begonnen in die jaren waren we de kleinste. En op het einde van het verhaal waren wij de grootste. Nou, dat is natuurlijk fantastisch leuk om mee te maken. Mm-hmm. Het is fantastisch leuk om in een vliegtuig van Emirates te zitten en ze hebben op de dessert jouw chocolaatje. Nou, dat zijn natuurlijk fantastische mooie successen. Mm-hmm. Wereldkampioen worden, chocola maken. Dat is een geweldig succes met je chef. Zo heb je verschillende types succes, maar ja, ik heb dat wel heel erg leuk gevonden.
En welk type succes smaakt dan het beste voor jou?
Ja, dat is mij wel, en voor ons denk ik wel, dat wat we hebben gedaan voor het weeshuis, om mensen die eigenlijk kansloos zijn, om toch een kans weer te geven in het leven.
Is zakelijk succes maakbaar? In jouw ogen?
Ja, absoluut.
En op welke wijze?
Is dat dat je in je stip in de horizon zetten. Daarnaast moet je zeggen, jongens, na 3 jaar moet je zeggen, oké, wat is de stand van zaken? Durf besluiten te nemen. Ja, als je dat niet doet, dan wordt het eigenlijk, dan blijf je dom, modderen en medderen. Ook luisteren kritiek, wat soms niet leuk is. Maar dat niet verder mee. Dus ja, het is zeker maakbaar. Natuurlijk, kijk, je hebt nu een COVID. Hè? Dat komt in als een bliksem. Maar er komen ook weer hele mooie nieuwe initiatieven uit. Als ik dan weer zie Ron Blauw, die een restaurant heeft die totaal los ligt. Huurt een gaarkeuken en doet nu 2700 maaltijden per dag voor, rijsttafels, ja, dat zijn ongelooflijke nieuwe markten die die man heeft aangeboord. Dus het geeft ook weer mogelijkheden. Maar je moet wel vindingrijk zijn. En ook, kijk, dat is ook de echte ondernemer. Heel veel mensen vind ik geen ondernemer. Die doen iets, een kunstje en meer kunnen ze niet. Nou, en ik vind dat je eigenlijk elke keer op zoek moet zijn naar innovaties en naar nieuwe ideeën om de volgende slag te maken.
Wanneer ben je dan een goede ondernemer in jouw ogen?
Een goede ondernemer is een in mijn optiek die altijd innoveert. Daarnaast ook met zijn mensen bezig is. Dus ook met zijn personeel. Kijk, als je te klein bent, dan zijn mensen niet geïnteresseerd om bij jou te werken. Als jij groter bent en je hebt een bedrijf wat we op een gegeven moment hadden, stonden ze in de rij om bij je te werken. Dus dat is best wel eens een punt. Als je een klein MKB-bedrijf bent, zeg maar, de talenten zeggen, nou, laat me zitten. En als je groter bent, dan kan je ze wel krijgen. Dus toen kwam ik erachter dat het nog veel sneller kon gaan.
Dus als ik het zou beluisteren, Arthur, zijn een aantal eigenschappen of principes dragen bij aan succes. Is 1, innovatie, ja. Vindingrijkheid en je mensen laten groeien.
Ja, en kritisch blijven over jezelf.
Had jij op een gegeven moment ook het gevoel dat er aan jouw functioneren een houdbaarheidsdatum zit of zat?
Ja, dat een THT. En dat is gewoon ontegenzeggelijk waar. Op een gegeven moment houdt het op. Je netwerk wordt ouder of gaat dood. En daarnaast, de jeugd is jonger. Die communiceert op een andere manier. Dus die werken meer met computers en digitaal. Dus ja, je begint op een gegeven moment de slag te missen. En dan moet je de mensen, nieuwe mensen de kans geven om te ontwikkelen. Kijk, je kan ook niet meer met Pelé de WK winnen. Dat gaat ook niet meer.
Maar kun je nog heel specifiek zijn op welk moment jij dacht van ik word ingehaald?
Ja, Dat was het moment dat ik naar Lint toe ging in Zwitserland, in Zürich. Prachtig bedrijf, by the way. Lint met DT. En daar ging ik een, had ik bedacht om een toestemming gekregen om een, zeg maar een lijn op te gaan zetten voor Lint voor de horeca. Dus onder de naam Lint en dan met chocoladecups en decoratie, een heleboel, een hele lijn. Dus ik had een hele presentatie gemaakt en er zitten allemaal jonge gasten in die zaal. Een mannetje of, dat was 15 of 20. En op een gegeven moment had ik het hele verhaal verteld. En nou, helemaal enthousiast, op zijn dontjes, bleren en schreeuwen en tekeer gaan. En ik kreeg 10 vragen die ik eigenlijk niet begreep. Ik gaf ook denk ik verkeerde antwoorden. En einde van het liedje merkte ik dat ik denk, nou Art, dit moet je niet meer doen. Dit werkt niet meer. Het is voorbij. Terwijl in Zürich vind ik dat je naar een... Het centrum gegaan en je fantastische Italiaan. Ik heb daar heerlijk een Italiaans gegeten en 2 flessen wijn in mijn mail gegooid. Ik ben met vliegtuig naar huis gegaan en ik was er klaar mee. Ik denk, dit doe ik nooit meer.
En wat zei je toen tegen je vrouw?
Ja, maar die had het al een tijdje door, geloof ik. Dus die... Ik heb niet toegezegd, ik ga verkopen. Dat is eigenlijk een ander moment geweest. Dat was een goede vriend van mij in de karting. Ik kreeg een hersenbloeding. En daarom, op dat moment dacht ik ook zo van, ik denk dat als mij dat gebeurt, dan zitten we echt in de problemen. En toen heb ik besloten om hem te verkopen. Maar met dit geval was het anders. Ik heb gewoon voor mezelf besloten van, joh, dit heeft geen zin meer. Ik vond het ook niet meer leuk. Ik vond op het einde Dobla ook niet meer zo leuk. Het werd steeds moeizaam voor mij om het allemaal te volgen. En ook steeds... minder vat had ik erop. En dus het was ook echt tijd dat je het veld gaat ruimen en dat er gewoon betere en nieuwe winter gaat waaien.
En op welk moment was het dan dat je echt zei van oké, ik ga nu het bedrijf in de verkoop zetten?
Dat was in 2017. Mei 2017 heb ik dat aangekondigd. Naar aanleiding van een hersenbloeding van een goede vriend bij een karting, Red of Bath. En toen heb ik het aangekondigd dat ik wilde stoppen. Toen dacht ik eerst dat Prieskent geen goede uitslag was. Gelukkig was hij wel goed. Ja, toen hebben we het heel rustig opgezet met ING, Rabo en Rothschild en PwC. De beste die eruit kwam was ING. En ik heb met Ronald van der Mark heb ik een gesprek gehad. Dat is de financiële man van Action geweest. En die heeft mij een zeer goed uitleg gegeven welke route ik moest gaan lopen en met wie ik het moest gaan doen. En dat heb ik 1-op-1 gekopieerd en dat is zeer succesvol geweest.
En wat heb je nou geleerd van dat afscheidsproces, van dat verkoopproces?
Het verkoopproces heb ik 2 keer meegemaakt. Ik heb natuurlijk de grote handel verkocht van mijn ouders. Dat was zeer emotioneel. En dat is echt van de familie. En daar was ik sociaal om mensen allemaal te vertellen dat ik ging verkopen. Nou, dat had ik beter niet kunnen doen. Dus ontstond een ongelooflijke totale allergie. Nou, dat heb ik dus bij de 2e keer niet gedaan. Bij de 1e keer vond ik het heel emotioneel, want het was natuurlijk toch van mijn ouders. Mm-hmm. Dat was echt Dobla. En ja, ik heb na de brand ben ik begonnen met iets heel nieuws. Dat pand heb mijn vader nooit gezien, want mijn vader was al dood. Dus emotioneel... viel het wel mee. Het was klaar, het was goed. En ja, ik ben daar niet zo'n stoere jongen in, maar op een gegeven moment het is klaar.
Hoe geef jij nu dan betekenis aan jouw leven?
In 2000 heb ik mijn bedrijf verkocht voor de helft aan mijn kinderen. De een was 5, de ander was 8 jaar. Dus dat was wel een prettige directie.
En waarom heb je dat gedaan, Arthur? Want ik kan me voorstellen dat je dat niet zomaar doet aan je minderjarige kinderen.
Nee, dat was naar aanleiding dat een heel mooi bedrijf in Alkmaar, daar werd de oud-eigenaar werd daar ziek van. En zijn zoon zat er al jaren in, die wilde het overnemen en die kregen dat niet voor elkaar. Dus eigenlijk heel jammer dat zo'n mooi bedrijf eigenlijk moest verkocht worden, omdat ze de successierechten moesten betalen. Toen heb ik dat onderzocht bij ons. En als mij wat zou gebeuren voor 2008 was eigenlijk dezelfde situatie. Dan moest mijn vrouw het huis waar we woonden verkopen. En toen heb ik eigenlijk een heel fiscaal plan. Ik zeg dat ook heel vaak tegen mensen. Maak nou een fiscaal plan. En niet op je 50ste, maar begin nou op je 35ste. Dat heb ik allemaal gedaan. En dat geeft heel veel rust. En dan loopt dat. Mijn vader was natuurlijk 61. Ik ben nu net zo oud als mijn vader. Ik ben eind van de maand 62. Dan ben ik ouder geworden als mijn vader. ja, natuurlijk ben je mee bezig. Als je er heel jong mee geconfronteerd wordt, 29 jaar was ik dan mijn vader overleed. Ja, en dan sta je alleen voor dat bedrijf. Ja, dan denk je er toch even anders over na als dat je ouders nog leven.
Waar moest je nou echt aan wennen? Want eerst heb je een onderneming met een paar honderd man, extra ogen. En nu heb je alleen maar, zeg maar, een zak geld.
Vroeger als ik naar beneden kwam, had ik 500 man personeel. Ik had de hypotheek, ik had leasings en ik had 164 appjes per dag. En dat heb ik niet meer. Nou, dat moet je even opvangen. En dan maak je een goede vriend van mij, die jaren niet gesproken heb, naar aanleiding van mijn broek, weer gesproken heb. Dat is Roel Landzaat uit Zaandam en woont nu in Amsterdam. En Roel zei tegen mij, Art, jij moet zorgen dat je een spoorwegboekje hebt. Nou, en dat bedoelde hij mee, van 's morgens vroeg tot aan 's avonds laat, moet je iets, allemaal dingen gaan doen, ondernemen. Je moet niet op een stoel gaan zitten en om 4 uur zeggen, nou, een flesje wijn open, direct klaar is, Kees. Want dan gaat het niet goed komen.
Maar jij bent de man die veel lef en adrenaline speelt een grote rol.
Ja.
Was die dan nog de kick voor jou in het leven dat je nu leidt?
Ja, ik heb nu samen met mijn zoons. De een heeft het rijvaardigheidscentrum in Lelystad. We hebben heel leuke acquisities gedaan. En dat wordt echt een fantastisch leuk bedrijf. Dat vind ik echt helemaal te gek. Mijn tweede zoon, Milan, die is bij Bambits begonnen. Dus Bambits is wel bekend voor mensen boven de 35 als kauwgom. En die maakt dan zeker vegan snoep. Dus voor de jongeren wordt het vegan snoep. En voor de ouderen wordt het kauwgom. Dus ja, vind ik helemaal te gek. En hij bouwt een fabriekje. Gaat deze aankomende week is hij weer bezig op de eilanden om al die kauwgom te verkopen. Ja, ik vind het heel gaaf. Kijk, heel veel dynamisch. Ja, ik vind wel dynamisch allemaal. Heel gaaf.
Mijn oog wordt ook nog getrokken door een opmerking in het boek van je jongste zoon. En hij praat natuurlijk met veel trots op wat je hebt gedaan als ondernemer. Maar hij zegt ook, mijn vader praat zeer veel en is zeer aanwezig. En ik kom daar soms niet doorheen.
Ja, dat is waar.
Ja. En hoe doe je dat dan? Als je dan met je zoons aan de ondernemerstafel zit in de nieuwe family office?
We hebben eigenlijk een beslissingsboom in dit verhaal. Dus wij zien leuke bedrijven. Dan stellen we het aan de jongens voor en dan zeggen we, nou pa, dat zien we niet zitten. Nou, ik ben het verleden, hun zijn de toekomst. Dan is het ook meteen klaar, dan stoppen we ermee. We discussiëren er wel over, maar dat is een open discussie. Daarnaast, kijk, bij de verkoop, als hij producten verkoopt. Ja, ik ben natuurlijk een echt puur zang verkoper. Ja, dan vind ik het nog eens handig om het even verhaaltje over te nemen. Nou, dat heb ik zelf al geleerd nou, met een paar gesprekken dat ik dat niet moet doen. Dus hij doet dat nu zelf. Hij is bij Albert Heijn geweest, bij Jumbo geweest. En ga ik niet mee, hoor. Dus het liefst wel, maar dat is over. Dat doe ik niet meer. En Indy, de oudste die het rijvaardigheidscentrum heeft. Nou ja, die praat met partijen als Coolblue, Jumbo, Albert Heijn. Om een heel goede plan te maken voor de verkeersveiligheid. En dat kan hij veel beter dan ik dat kan doen.
Zou de jongen die je vroeger was trots zijn op de man die je nu bent, Arthur?
Ja, ik heb wel wat ik in mijn hoofd heb gehad vroeger, wat ik wilde bereiken, dat heb ik bereikt. Kijk, ik wilde de grootste in chocoladeland worden, in de decoratieland. En dat zijn we geworden. Ik ben wel heel erg tevreden over mezelf, ja.
Iedereen zou natuurlijk, heeft zakelijk gezien, Arthur Dontje willen zijn. Welke kant is er nou niet zo leuk aan dat hele ondernemerschap geweest?
Nou, de stress is niet leuk. Maar ja, aan de andere kant is het ook, zo zit je in elkaar en dat wil ik. Dus ja, ik heb ook nooit erover nagedacht waarom het allemaal verkeerd ging. Of je kan me toch niet redden. Ik zal het zelf moeten doen met mijn mensen. Met de middelen die ik heb. Ik zeg altijd wel eens, de bomen voor de chocoladefabriek in Heergewaard, die zijn gegroeid van mijn tranen.
Heb je wel eens tijdens het ondernemerschap gemerkt dat jij eenzaam was?
Ja. In feite, alle besluiten die je neemt als ondernemer, doe je zelf. Iedereen denkt dat ze meedenken en allemaal. Natuurlijk, ze denken tot op hun niveau mee. Als het misgaat, is het heel simpel. Dan wordt het bij jou onder je benen, onder je voetjes, het krukje weggetrapt en dan hang je in de strop. En dan ga je eraan.
Laatste vraag. Wat staat er op je grafsteen? Hier ligt?
Hier ligt een tevreden chocoladeboer met een grote glimlach.
U luisterde naar de podcast over vermogen. Kijk voor alle afleveringen op www.guidato.nl.